Fijn dat je luistert naar deze podcast van de Blauwe Barometer voor Almelo 1. Te gast is goochelaar Jan. Welkom Jan.
Ja, goedenavond.
Je bent goochelaar van beroep, maar je hebt ook nog een echte naam.
Ja, mijn echte naam is gewoon Jan, maar dan Jan Kosters. En ik krijg eigenlijk altijd de vraag van kinderen als ik ben geweest... Heet je echt Jan? Want goochelaar Jan, is dat niet een artiestennaam? Maar dat was gewoon heel simpel. Toen ik begon, toen kwam je net met websites en de URL goochelaar Jan, die was nog vrij. Ja. Dus ja, dan is het simpel.
Nou, kun je jezelf verder voorstellen?
Dat kan. Ik ben Jan natuurlijk. Ik heb ooit bedrijfseconomie gestudeerd, want dat was wel goed om een baan te leren, terwijl ik eigenlijk acteur wou worden. En ja, na mijn studie ben ik per ongeluk leraar geworden. En dat heb ik een heel aantal jaren gedaan. Dus ook dat was erg leuk om te doen trouwens op de middelbare school. Alleen, ik was altijd al bezig met goochelen. En dat is eigenlijk vanaf mijn 8e met een goocheldoos begonnen. Het klassieke verhaal. Ja, en dat is uitgegroeid tot uiteindelijk een baan. En sinds 2009 ben ik eigenlijk fulltime goochelaar.
Je kent de reclame van de NS. Op een dag weet je het, je wordt conducteur.
Inderdaad.
En dat is ook bij jou ook zo gegaan? Ik word goochelaar?
Ja, inderdaad. Ik was 12 jaar en toen kreeg ik van mijn vader een catalogus. Want die had in de Gouden Gids, dat vind je niet meer, had hij gevonden dat er een goochelwinkel bestond in Haarlem. En toen had hij voor 25 gulden een catalogus besteld en dat was mijn verjaardagscadeau. Ja, nu is dat natuurlijk via internet is dat eigenlijk ondenkbaar dat je zoiets als cadeau krijgt. Maar ik heb een jaar lang heb ik zitten strepen en zitten lezen en pluizen wat er allemaal niet voor wonderen in stonden. Heel veel geld bij elkaar gespaard en dacht ik tenminste. En mijn eerste trucs besteld en dan krijg je ook meteen de eerste deceptie.
En is 8 jaar dan zo'n cruciale leeftijd waarop je zo'n besluit neemt?
Nou, ik zie dat veel kinderen die een goocheldoos krijgen, het zijn meestal wel jongens ook, helaas. Het zou leuk zijn als er ook meer meisjes gingen goochelen. Maar ja, die hebben dan misschien toch weer andere hobby's. Dat weet ik niet precies. Maar als je 8, 9 bent en je hebt iets wat je heel leuk vindt, dan zie je dat je er ook best wel in door kan slaan. En toen ik dus 12, 13 was, toen vond ik het echt zo leuk. Toen ben ik echt verslaafd geraakt. En dat zie je wel veel bij tieners, vooral bij jongens. Als die één passie hebben, dan gaan ze er ook jaren in door.
Hoe verklaar je trouwens het verschil tussen jongens en meisjes op het gebied van goochelen?
Ik heb geen idee. Er wordt door goochelaars al heel lang over nagedacht wat het is. Je ziet wel de laatste jaren dat er ook wel meer vrouwelijke goochelaars bijkomen. Maar ja, het moet ook een soort van passie zijn toch om veel te oefenen. Het is ook niet zo'n heel sociale hobby, want je zit heel veel in je eentje. Pas het sociale gedeelte is als je voor de groep staat. En dat moet je dan ook nog heel leuk vinden. En ja, je ziet dan toch dat meisjes vaak liever dingen doen die je samen kan doen. En dan wat minder snel uitkomen bij goochelen als hobby.
In Hallo Almelo van week 38 las ik dat je op zaterdag 11 oktober 2 magische voorstellingen geeft in Bibliotheek Almelo. Kun je daar wat meer over vertellen?
Jazeker, ik ben zelfs blij dat het nu zelfs een derde er nog bij komt, want het zat heel erg vol. Nou ja, ze willen nog meer kaartjes aanbieden, want die zijn gratis namens de Biep en dat vind ik het mooie van bibliotheken. Ze doen er echt van alles aan tegenwoordig om te zorgen dat je in de Biep komt, dat je ontdekt dat er ontzettend veel leuke boeken zijn en dat je daarmee ook je eigen avonturen kan beleven. En de voorstellingen die ik mag doen, die horen bij het thema van de Kinderboekenweek. En daarom maak ik ook elk jaar een nieuwe voorstelling, want het thema dit jaar is vol avontuur. En ik heb dit jaar besloten voor mezelf om dan dat te koppelen aan de geschiedenis van je eigen woonplaats.
Waarover gaan de 3 voorstellingen?
Ja, het gaat over hertog Jan en dat is dan toevallig de hertog van Hardenberg. Ik denk, dan ga ik over mijn eigen woonplaats wat dingen opzoeken. Maar het is eigenlijk een leugenbaron en dat is geïnspireerd op Baron van Münchhausen. Ja, en die vertelt het ene na het andere zwamverhaal en dat is ook later opgeschreven met veel verhalen die ook niet echt van hem zijn. En toen dacht ik, zou het niet grappig zijn als je een voorstelling maakt met allerlei verhalen, ja, die echt zwaar uit je duim zijn gezogen, waarvan ook iedereen weet dat ze uit je duim zijn gezogen en toch dat je luistert en denkt, ach, was dat maar waar of was ik er maar bij geweest?
Ja, en de mensen die naar de voorstellingen kijken, worden helemaal meegenomen in dat verhaal?
Dat probeer ik wel, ja, want ik ontwikkel altijd eerst een verhaal met een begin, een midden en een einde. Er moet natuurlijk ook een leuke finale in zitten, het moet ergens naartoe leiden. Omdat het voor de kinderboekenweek en de bibliotheken is, maak ik ook altijd een voorstelling waarin taal verstopt zit. Dus er zitten spreekwoorden in verstopt op een grappige manier. Dit keer heb ik voor het eerst een rap gemaakt, dus dat is voor mij nog spannend om dat te gaan uitvoeren, maar ik ben benieuwd. En nou, nog één keer de vraag.
Nou ja, dus waar de voorstellingen over gaan.
Oh ja, dat de mensen ook meedoen, want ik ben natuurlijk wel goochelaar. Dus dat betekent dat ik eigenlijk de voorstelling helemaal volstop met goocheltrucs. Sommige die zijn puur bedoeld als visuele grap. Andere die zijn echt bedoeld voor de kinderen om mee te doen. Dus ik heb bijna elke voorstelling heb ik gemiddeld tussen de 7 en de 10 kinderen die ook meedoen in de voorstelling zelf.
Ja. En je begint met het schrijven van het verhaal. En hoe plaats je daar dan de trucs in?
Oeh, dat komt op allerlei verschillende manieren. Tegenwoordig begin ik inderdaad eerst met een verhaal uit te schrijven. En dan kijk ik welke trucs zouden er in die tijd zijn geweest. Bijvoorbeeld als je dan uitgaat van een hertog op een kasteel. Dan heb je het al over de riddertijd of de middeleeuwen. Nou, dan had je vroeger de mensen die op de straat stonden te spelen met balletje, balletje. Dus ik heb ook in de voorstelling een hofnar gestopt. En die doet zo'n soort truc dus ook met een kind uit het publiek. Dan ga je kijken, wat hadden ze toen voor materialen? Bijvoorbeeld dingen van hout. Zijn de trucs gemaakt van hout? Dan ga je verder het verhaal aanscherpen. En dan ga je kijken van, oh, maar dit zou een leuke grap zijn. En dan kan ik dat misschien bouwen. Zit daar nog een truc in die ik daarmee zou kunnen doen? En op die manier probeer je langzamerhand steeds meer dingen te verzamelen. Die het geheel steeds magischer, vrolijker en gekker maken.
Dus voordat een voorstelling helemaal staat, zeg maar, kant en klaar is. Doe jij een heleboel research?
Ja, er gaat heel veel tijd in zitten. Zo ongeveer half januari is zo'n thema van de kinderboekenweek is beschikbaar. En dan begin ik al met uitwerken van ideeën. Want ja, je kan verschillende kanten op. Dan ga ik kijken wat voor kostuum zou erbij kunnen, wat voor decor. En als ik dan een beetje een basisbeeld heb, dan laat ik ook meteen foto's maken voor de promotie. Want de bibliotheken willen eigenlijk ergens in mei al foto's hebben, persberichten kunnen schrijven, dat soort dingen. En dan moet ik nog een paar maanden gaan zweten op de trucs en de grappen en het aanscherpen, dingen uittesten in de praktijk. Dus ja, ik ben eigenlijk van januari tot oktober ben ik bezig met het uitwerken van zo'n voorstelling.
En treed je dan altijd op in het kader van de Kinderboekenweek?
Nou, de eerste 2 weken van oktober wel. Dat zit dan helemaal vol. En de rest van het jaar zit ik veel op basisscholen en bibliotheken met een voorleeswedstrijd, met een jubileum. Ik had vandaag iemand die was 40 jaar in het onderwijs en hebben ze een feest voor de school. Dus er zijn allerlei manieren om voorstellingen te spelen. En ik heb ook verschillende voorstellingen qua thema's, dus je kunt alle kanten op.
Je woont in Hardenberg en we zitten heerlijk in jouw studeerkamer, om het zomaar eens te zeggen. Wat voor band heb je met Almelo?
Ik heb 6 jaar in Wierden gewoond, direct naast Almelo. En dan ging je natuurlijk boodschappen doen in Almelo. We zaten kerkelijk in Almelo, dus we hadden heel veel contacten daar. Wat oude schoolvrienden die daar woonden. Veel contacten gelegd. En eigenlijk ook al van voordat ik daar woonde, contact met de bibliotheek. Ik ben daar heel vaak geweest voor de voorleeswedstrijd en met andere dingen. Dus ik kom best wel vaak in Almelo. Ja.
Je treedt 3 keer op, zoals je zei, in Bibliotheek Almelo. Mm-hmm. Zijn er nog meer bibliotheken in de regio waar je optreedt?
In de regio niet direct dit jaar. Ik zit dit jaar wat meer naar Arnhem, Nijmegen en naar het zuiden. En ook nog wat scholen in het hoge noorden.
Ik leg je 4 stellingen voor. We beginnen met de eerste stelling, Jan. Ik wist al vroeg dat ik goochelaar wilde worden.
dat klopt. Ik was 8, kreeg een goocheldoos en rond mijn 13e was ik dus verslaafd. En dat hebben mijn ouders altijd gezegd van leer maar een vak. Terwijl ik dacht ik wil goochelaar worden.
Ja, en als je goochelt dan sta je meestal ook in het middelpunt van de belangstelling.
Klopt.
Is dat een factor die meespeelt als je zo'n keuze maakt om goochelaar te worden?
Oh nee. Je zult ook merken dat ik zelf privé, we zijn best wel wat meer verlegen types, wat introvert. En de reden dat we dan in de belangstelling staan is eigenlijk, ja, als je gaat goochelen en er is geen publiek, dan heb je geen truc. Want uiteindelijk hoort er bij een truc hoort ook de verbazing en die komt van de ander. Dus daarom dat de meeste mensen die goochelen als hobby hebben toch het voor een ander gaan doen. En als dat leuk is en als het goed gaat, ja, dan wordt het steeds beter, dan wordt het steeds meer. En dan kom je ook op de duur voor een groep te staan. Ja, en dan als dat goed bevalt, dan voor je het weet, dan wil je verder.
Stelling 2, als je goochelt, gebeurt er iets met mensen wat ik zelf ook niet voor mogelijk houd.
er zit sowieso de factor verbazing in, maar ik heb daar wat meer over gelezen en bestudeerd en ik weet ongeveer hoe dat werkt in je brein. Dus dat is voor mij niet zo'n verbazing, ook omdat je als goochelaar juist misbruikt hoe het brein van een mens normaal gesproken werkt. Wat ik zelf heel mooi vind is bijvoorbeeld als ik kinderen naar voren vraag, dan doe ik dat altijd met kinderen die misschien wel een beetje verlegen zijn, of te verlegen misschien. En als je dan in een truc van 3-4 minuten zo'n kind van best wel timide helemaal kunt laten opbloeien en dat hij aan het eind met een diploma in de hand echt staat te stralen en van de hele school dan applaus krijgt, dat vind ik altijd heel bijzonder om te zien. En dat is ook iets waar ik heel erg van kan genieten.
Dan is jouw missie eigenlijk geslaagd.
Ja, dat is wel iets wat ik heel bewust er ook in heb gestopt. Dat je, dat je de kinderen de held maakt van een act. Dat is op zich natuurlijk ook best wel leuk voor de mensen die kijken. Dus het is ook gewoon heel praktisch als je dit niet van nature zou willen. Maar ik vind het zelf wel bijzonder dat je op die manier kinderen ook net een extra stukje zelfvertrouwen kunt geven. En daarom geef ik ze ook altijd een button met een ster. Dan zeg ik applaus voor deze ster. En het voordeel is dat die kinderen dan die ster opdoen. Maar ik heb vaker gehoord dat die kinderen zo'n button dan bijvoorbeeld nog een week lang dragen op school. En dan weet de hele school, oh, dat was jij. En dat is iets kleins wat je kunt doen, wat gewoon compleet buiten het goochelen ligt. Vind ik mooi.
Kun je trouwens uitleggen hoe dat menselijk brein werkt, waar je dan gebruik van maakt?
Je brein is per definitie lui. Dus dat is iets waar wij gebruik van maken. Als je bijvoorbeeld 3 keer achter elkaar iets doet, dan denkt je brein, ja, het zal wel. En dan ga je dus net het schip in, want de derde of de vierde keer, dan doen wij stiekem iets. Je brein is ook automatisch. Dat betekent dat als jij gaat fietsen, dan hoef je er niet meer over na te denken, want je hebt allemaal verbindingen waardoor het vanzelf gaat. Dus jij neemt van nature heel veel dingen aan. Als ik iets in mijn hand stop, dan denk je daar niet eens bij na, maar je brein zegt, daar zit het. Dat is het nadeel met kinderen, die hebben veel minder van dat soort verbindingen. En vooral jonge kinderen, die zijn heel moeilijk te foppen. Want of het is voor hun gewoon waar, dus als jij zweeft door de lucht, dan zeggen ze, ja, hij zweeft en daar is geen wonder. Of ze zijn niet te foppen omdat ze gewoon niet logisch nadenken en die kijken dan echt naar de hand waar stiekem iets zit, want die zijn niet te foppen.
Nou, zitten we aan een tafeltje in je studeerkamer en we hebben allebei een kop koffie voor ons staan. En ik zie ook een pakje kaarten liggen en twee kleine hoedjes of zo. Mm-hmm. Zou je aan mij willen laten zien hoe dat menselijk brein dan werkt, waar je gebruik van maakt? Door middel van een pakje kaarten of door de hoedjes? En wil je dan ook even vertellen wat je op een gegeven moment aan het doen bent?
Ja, zeker. Bijvoorbeeld als je het hebt over kleuren. Dan moet ik even mijn stoel een beetje verplaatsen, zodat we dat kunnen doen. Dan heb ik hier bijvoorbeeld 4 azen. 2 rood, 2 zwart, zoals in elk spel zitten. En Henk, als ik jou dan mag vragen om even jouw hand uit te steken. Heb jij dan iets met de kleur rood? Want ik heb hier voor jou een rode aas, de ruitenaas.
Ja, dat vind ik wel een mooie.
Rood is de kleur van passie. Dan doen we de ruitenaas hier. Ja. Je krijgt er van mij nog eentje bij om het eerlijk te verdelen. Ja. Houden we de 3 over. Het hartenaas. Ja, ben jij romantisch?
Ik ben in principe heel romantisch.
Oei, okay, dan leggen we die er gewoon bij. Ja. Dan houden we het dus voor jou heel erg op rood. Heb ik nog een vraag aan jou? Ja. Wil jij deze azen onder de hand houden of onder de duim?
Onder de duim.
Ah, kijk, dan ben ik blij dat ik niet 4 vrouwen had als kaarten, want dan wordt het een heel ander verhaal. Zet je duim erbovenop en dan ga ik nu proberen iets te doen en ik hoop dat je dit niet voelt. Want als je het voelt, dan ben je niet te foppen. Oh, wacht even, dan moet ik nog 1 keer... Oeh, ja, dat was bijna die microfoon. Ah, heb je het gevoeld, Henk?
Ik heb niets gevoeld.
Niets? Nee. Weet jij dan nog welke aas bovenop lag?
De hartenaas.
De hartenaas, hè? Ja. Die van de verliefdheid. Zou je even willen checken wat er bovenop lag?
Die mag ik met mijn linkerhand pakken.
Ja hoor.
En omdraaien?
Ja.
Ja, dan zie ik dat het klaveraas is.
Oh, en daaronder dan?
Ik vermoed dan... ik moet denken dat het ruitenaas is... En dit is schoppenaas.
Precies, in plaats van de 2 rode heb jij nu de zwarte. En je kan wel raden wat ik nu in mijn hand houd.
Ja, je hebt de rode ruiten en de harte aas. Wat heb je dan gedaan waardoor ik in 1 keer 2 hele andere kaarten pak? Of is dat het geheim van de smid?
Ik ga natuurlijk niet verklappen hoe ik het doe. Maar ik kan je wel vertellen, wat iedereen weet, is ik heb op een bepaald moment heb ik ze verwisseld. En dat doe je bijvoorbeeld door mensen vragen te stellen. Want als je een vraag stelt en je moet nadenken, dan kan je niet ook nog op de truc letten.
Dus je leidt me als het ware af. Ja. Door mij een vraag te stellen.
Bijvoorbeeld.
En ondertussen heb je allang toegeslagen.
Ja, dat is het moment waarop het gebeurt. Of je vertelt een grap waardoor mensen moeten lachen. En als je lacht, kan je niet nadenken.
Nou, zometeen komen we misschien bij de hoedjes terecht. Stelling 3. Goochelen voor kinderen is eigenlijk het mooiste wat er is.
Voor mij zeker. Ik vind voor volwassenen ook heel leuk. Maar als je voor kinderen goochelt, dan heb je nog een extra factor die meespeelt. Je komt op een school. En ongeacht wat je doet, zolang zij geïnteresseerd zijn, dus het moet boeiend voor ze zijn, is alles mogelijk. Dus je kunt de raarste kostuums aan doen. Je kunt de meest maffe voorstellingen verzinnen. Zolang zij weten, dit is voor ons en ze genieten ervan, dan kan alles. Ja.
En is goochelen dan hetzelfde voor jou wat carnaval voor andere mensen is?
Die moet je even uitleggen.
Nou, dat je dan lol kunt maken 3 dagen lang, terwijl je de rest van het jaar zeg maar in het gareel loopt. En dus goochelen is voor jou een manier van gek doen, wat je eigenlijk in het normale leven niet behoort te doen, volgens de conventie althans.
Als ik altijd zo over straat zou gaan, dan zouden mensen al meteen een beetje denken wat een mafkees. En het is natuurlijk wel zo dat iemand die grappen maakt, ja, dat kan je pas doen als er een publiek is. En als je publiek hebt, dan ga je ook steeds meer grappen verzinnen. Die wil je weer uittesten. En dat geldt voor een goochelaar ook. Ja. Zo gauw je publiek hebt en er zitten 200 kinderen die allemaal heel hard moeten lachen, ja, daar kan je enorm van genieten. En als jij dan een beetje maf doet, wat je normaal niet zou doen, en zij vinden dat geweldig, dat is heerlijk.
En wanneer maak je dan de stap van goochelen in de keuken of in de woonkamer en voor de spiegel naar optredens voor publiek?
Dat is een goede vraag. Ik weet van sommige collega's die jong zijn begonnen en ergens regie vinden. Er zitten er nu 2 bijvoorbeeld bij de Ashton Brothers. Die zijn heel jong in verhouding, maar goed gestart. Zijn ook echt van hoog niveau. Werken nu ook met Mini, van Mini en Maxi van vroeger. Die regisseert ze. Dus die wisten al heel jong wat ze wilden en hebben dat altijd als doel gehad. Daar gaan we naartoe. Voor mezelf is het iets anders gegaan, dat ik gewoon een baan heb, een beroep heb geleerd. En op mijn 18e een rijbewijs heb gehaald en dacht, nou ja, weet je wat, ik wil dit sowieso erbij gaan doen, want ik vind het gewoon heel leuk. En toen bleek ik het eerste jaar al 25 optredens te hebben. Nou, dat was de best betaalde bijbaan die ik maar kon verzinnen. En het jaar daarop wordt het nog een beetje drukker. Dus ik heb tijdens mijn studie altijd in de weekenden erbij gegoocheld. Dan kon je ook weer meer investeren in nieuwe trucs. En voor je het weet, ja, dan wordt het zo druk. Dan moet je een keus maken. En toen heb ik uiteindelijk gezegd, nou, dan ga ik gewoon fulltime goochelen. En als het niet kan, dan ga ik weer wat anders doen.
Sommige mensen zeggen dat als je van iets je beroep hebt gemaakt, dan ben je je hobby kwijt. Voel je dat ook zelf ook zo?
Dat is wel een beetje waar, want als ik een hobbyist was geweest, dan had ik toch zeker een dag of een paar avonden per week de tijd om gewoon lekker aan te klungelen. Nu ik ervan moet leven, ben ik heel vaak op pad. 3-4 dagen in de week ben ik sowieso weg voor een optreden. Dan moet ik nog de boekhouding doen, ik moet de marketing doen om klanten binnen te halen, ik moet een nieuwe voorstelling maken. Dus je houdt veel minder tijd over voor echt het een beetje aanklooien. Tegelijkertijd is het nog steeds mijn hobby. Dus ja, ik kan bijvoorbeeld in een kindershow heel weinig kaarttrucs doen. Maar kaartgoochelen is wel echt iets wat ik zelf heel leuk vind. Dus ik zit regelmatig 's avonds in het weekend even weer een nieuwe kaarttruc te oefenen voor mezelf.
Nou, ik had voor mezelf ter voorbereiding van deze podcast opgeschreven van je hebt vast ook een goocheldoos gekregen. Nou, die vraag heb je uitgebreid beantwoord. Maar wat vind je dan zelf het mooie aan goochelen?
Dat zit eigenlijk 2 kanten aan het verhaal. Aan de ene kant het feit dat ik van alles kan verzinnen en dat kan samenvatten in een soort voorstelling die je dan voor andere mensen kunt doen. Dus het maken van een show. En dat is eigenlijk wat een gemiddelde theatermaker ook zal hebben. Alleen de een die doet het met een musical, een ander met een toneelstuk, een derde met een klucht. Nou ja, ik doe het dan met goocheltheater, noem ik het. Dat je dus en goochelt, maar dat er ook echt een verhaal in zit en alles klopt. En de andere kant is gewoon ook dat je het publiek, dat je die kunt verbazen. Want dat is het mooie van goochelen. Als je een musical ziet, dan ga je mee in de muziek. Dat is mooi. Als je een theaterstuk doet, dan ga je daarin mee als publiek. Maar er is maar één discipline, het goochelen, die ook mensen kan verbazen. En voor veel mensen is dat een ervaring die ze bijna nooit hebben. Sommige mensen vinden het ook heel vervelend. Die kunnen er bijvoorbeeld niet van slapen, want ze moeten weten hoe het werkt. En heel veel mensen kunnen er best wel even van genieten, want ja, zo vaak gebeurt het ze niet.
Ja, en wanneer is voor jou een truc nou helemaal geslaagd?
Een geslaagde truc is als die de mensen laat verbazen. En dat betekent dat je een truc ook eerst uit moet testen. Je kijkt altijd van hoe reageren mensen. En het blijft altijd even een beetje schaven in het begin voor een truc goed is. Ik heb gemiddeld, als ik een truc één keer goed kan en ik ga hem voor het publiek doen, dan ga ik ervan uit dat het nog wel 3 maanden duurt voordat hij echt is zoals ik hem wil. Heb je het dan over een echte act? Dan heb ik een act bijvoorbeeld al 7 jaar gedaan. En in één keer krijg ik een ingeving dat ik denk, dit zou nog een heel leuk geintje ertussendoor kunnen zijn. En dan wordt het nog weer beter. Ja.
En als een truc nou niet zo helemaal gaat zoals je graag wilt of wilde?
Ja, dan heb je me eigenlijk niet vaak genoeg getest. Ik ben lid van een goochelclub, de Magische Kring Twente. En wij zaten dus ook jarenlang in Almelo in een kapssalon. Wij noemden ook de Fred Kapssalon. Dus ja, kwam je wel eens in Almelo zeer regelmatig. En daar heb je dan ook de eerste selectie. Dus je laat het aan je collega's zien en hobbyisten. En zeggen, nou, wat vond je van dit trucje? Soms zijn ze verbaasd en dan weet je, hey, dit ging lekker. Soms zeggen ze van, moh, ik zou er nog maar eens een keertje mee terugkomen. En een maand later doe je hem weer, maar dan net iets anders. Of een beter verhaal. Dus ja, het is niet zo van, ik koop een trucje en morgen, nou, dan is die echt supergoed. Nee,
kun je uitleggen wat dat toch is dat een goochelaar omgeeft met een bepaalde geheimzinnigheid of raadselachtigheid?
Ja, waarschijnlijk toch het geheim. Ik krijg heel veel kinderen die vragen, oh meneer, ik vond dat heel leuk. Hoe gaat dat? En dan kun je natuurlijk het standaard antwoord geven, dat gaat heel goed. Of wat ik dan zeg van, ja, dat is een geheim, dat mag ik niet verklappen. En dat geeft toch een stukje geheimzinnigheid. Want ja, als je het geheim verklapt, en dat is het leuke van workshops, die doe ik ook wel vooral op middelbare scholen of voor bedrijven, dan heb ik de beginnerstrucs die mensen vrij snel kunnen aanleren. Maar dan zie je ook dat als je het geheim verklapt, dat het eigenlijk altijd tegenvalt. De truc, datgene wat je niet weet, is veel interessanter dan het geheim. Want dat is vaak maar iets heel knulligs.
Jan, heb je zelf één of meerdere voorbeelden van goochelaars die jou erg aanspraken of misschien nu nog steeds aanspreken?
Ja, toen ik puber was, toen hadden wij natuurlijk niet zo heel veel tv-zenders, want wij woonden hier in het oosten. We hadden eigenlijk met name Nederland 1, 2 en 3 en er was één keer in het jaar een special op van David Copperfield. Die heb ik natuurlijk allemaal opgenomen. Die heb ik eindeloos vaak herhaald, want er was geen YouTube, dus je kon niet zomaar iets opzoeken. En dat heeft mij wel echt ook gevormd, denk ik, achteraf gezien. Want die had een compleet verhaal met hele mooie muziek. Dus ik ben toen ook echt veel muziek gaan luisteren, omdat je dan een emotie kan toevoegen. Maar ook heel erg leuk op muziek bepaalde dingetjes kunt toevoegen, waardoor een truc 2 keer zo leuk lijkt, terwijl het ook vooral door de muziek komt dan. En ja, de hele uitstraling die hij dan had. Maar hij had ook elk jaar had hij dus een nieuwe show met een nieuwe grote illusie, maar elk jaar ook weer nieuwe kostuums en andere muziek en een ander thema. Dat vond ik wel echt geweldig goed.
Hoe belangrijk is bijvoorbeeld muziek bij het goochelen?
Je moet je voorstellen, je gaat naar een musical en de mensen daar staan allemaal te zingen. En dan denk je, zo, wat kunnen ze goed zingen? Maar als het orkest dan meespeelt, dan is het volledig, dan is het compleet. Dan ga je er helemaal in onder. Dan voel je de emoties in de muziek en de zang. Dat voegt zo ontzettend veel toe. Ik denk dat het ook logisch is dat muziek daarom iets is wat al heel erg lang zo ontzettend veel mensen aanspreekt en boeit. Ook op de radio. Tegenwoordig, iedereen heeft oortjes in. Iedereen luistert muziek, muziek, muziek. Want het doet ontzettend veel in je brein. Ja, en als je als goochelaar dat erbij kunt gebruiken, dan maakt het gewoon iets. Van een eenvoudige truc maakt het extra grappig of net ietsje droeviger of nog net ietsje spannender.
Naast David Copperfield noem ik een aantal goochelaars.
Ja.
En ik zou het leuk vinden als je een bepaalde kwalificatie bij hun naam zou geven. Of zeggen wat je zo bijzonder aan ze vindt.
Ik doe mijn best.
Ik begin met Tommy Cooper.
Oh ja, ja, ja. En Tommy Cooper, dat vond ik geweldig om te zien. Want hij was vrij groot en lang. En hij vond goochelen ontzettend leuk, maar hij maakte er altijd een grap van. Nou, hoe hij die grap doet, was onnavolgbaar. Ik zou het niet op die manier kunnen. Maar wat ik daar vooral van geleerd heb, is hoe kun je, als je lichaam een bepaalde uitstraling heeft, hoe kan je die uitstraling vergroten?
En hij maakte de mislukking tot ultiem hoogtepunt.
Ja, ja, dat was de grote grap. En wat heel knap was, want tegenwoordig zou je zeggen dat is vooral voor kindergoochelaars iets wat ze gebruiken. Maar hij deed dat dus voor volwassenen.
Hans Kazan.
Hans Kazan, ja, die heb ik dus na David Copperfield specials ook heel veel gekeken toen we eindelijk wat commerciële zenders konden krijgen. En die had ook boekjes gemaakt, dus daar heb ik best wel veel dingen van geleerd. Ook een ontzettend vriendelijke vent en ook nog lid geweest bij ons op de kring in Twente, want het is een Twent van origine.
Kijk.
En wat Hans Kazan heel goed deed, was juist de kleine trucjes, het vingervluggen. Bij mensen aan de tafel zo, aan de bar die hij dan had in de tv-studio. En vooral het ontspannen praatje erbij. Dat was heel knap.
Hij bracht als het ware het goochelen naar de mensen toe?
Ja, je zat er met je neus bovenop. En dat is ook wel iets wat mensen dan weer zo leuk vinden van de kleine trucjes. Het is zo van dichtbij.
We kunnen natuurlijk niet om Fred Kaps heen.
Nee, Fred Kaps is inderdaad vooral voor de wat oudere mensen een hele bekende naam uit het variété. Maar wat veel mensen dan niet weten is dat hij wereldwijd een beroemde goochelaar was. En is meervoudig wereldkampioen geworden. En voor veel Amerikaanse goochelaars bijvoorbeeld, als je de naam Fred Kaps noemt, dan is het nog, oh wow, ja, die goochelaar. Dus ik zou bijna zeggen, hij is in het buitenland nog groter dan hier in Nederland.
In het voorgesprekje kwamen we erachter dat we allebei de biografie van Fred Kaps hebben gelezen.
Klopt.
En toch beide onder de indruk waren. Zijn opvolger min of meer of was Richard Ross?
Ja.
Zeg jou dat ook iets?
Ja, ja, zeker. Die heeft ook een hele tijd een eigen theatertje gehad aan de andere kant van het land, waar ik een paar keer ben geweest, ook met collega's. Die had echt een club. En Richard Ross, die was dan weer, hij is helaas al overleden, vrij jong. Die was dan weer ook internationaal juist heel bekend. En omdat hij bepaalde acts had, zo geperfectioneerd, zo eenvoudig gebracht en daardoor zo ontzettend sterk.
Hans Klok.
Oh ja, dat is echt de showman natuurlijk. Dat vraagt standaard om een parodie. En dan weet iedereen wie je bedoelt. Zo gauw je zogenaamd een ventilator voor je houdt en je haren een beetje laat golven, dan weet iedereen, dat is Hans Klok. Dat is echt een handelsmerk. Ja, die heeft dat ontzettend goed gedaan. Enorm hard voor gewerkt. En nu treedt hij nog weer met een circus tent door het hele land op.
Zijn we iemand vergeten, Jan?
Ik denk uit de Nederlandse goochelaars niet direct, maar als je het leuk vindt, ja, dan zijn er wereldwijd best wel hele goede goochelaars geweest. Je hebt de gouden tijd van het goochelen, maar dan heb je het meer dan 100 jaar terug, had je een paar hele grote namen. Dat waren eigenlijk de David Copperfields van toen, maar die kent niemand meer nu. En je hebt in Amerika heb je nog een duo Penn en Teller. Die hebben ook al wel meer dan 10 seizoenen een serie waarbij ze goochelaars als gast uitnodigen van, nou, houd ons maar voor de gek. Het is ook een heel leuk programma, omdat ze juist de goochelaars niet te kakken zetten, maar echt de beste acts daar laten zien. Een soort Got Talent, maar dan alleen voor goochelaars. Dus die is ook heel leuk om terug te kijken op YouTube, als je het vinden kan. En er zijn ook binnen de goochelwereld soms collega's die niemand zal kennen, alleen de goochelaars, die echt zo ongelooflijk goed zijn. Ja, daar lik je je vingers bij af.
En waar valt Houdini dan onder? Of Houdini? Wat zeg je?
Ja, Houdini, ik zeg Houdini, maar je kan volgens mij beide uitspreken. Ik heb er net de afgelopen vakanties wat boeken over gelezen. En die had een beetje een haat-liefde verhouding met goochelaars. Want als ontsnappingskunstenaar is die ontzettend beroemd geworden. Hij was ook heel goed in marketing. En toen hij dan vervolgens toch een beetje erkenning wou als goochelaar, heeft hij een grote show neergezet. En dat viel heel erg tegen. En is hij daar maar weer ontsnappingstrucs in gaan doen. En ja, dat is eigenlijk, was dat zijn grote kracht. Het was ook natuurlijk de reden dat hij is gestorven veel te vroeg. Want hij ging een uitdaging aan zonder dat hij erop verdacht was. En een paar dagen later was hij al overleden.
Dus ja, hij zou in elkaar zijn geslagen en hij zou iets van een buikvlies.
Ja, en iets van een geperforeerde darm of een iets door een harde klap die hij net te laat zag aankomen. Want hij had een een paar uitdagingen. Hij zei, je kan elke boei meenemen die je wilt op het podium en ik ga er vanavond uitkomen. Nou, dan moet je echt wel even plat gezegd ballen hebben. Ja. Ik zou dat nooit niet durven. Hij had dan ook dat hij zijn spieren zo getraind had dat hij zei, nou, je kan me gewoon een klap geven in mijn maag. Maakt niet uit. Maar hij kreeg die vraag van iemand en met gaf iemand hem een klap en hij had zijn spieren niet aangespannen. Ja, dat was helaas niet goed voor zijn ingewanden.
Laten we even teruggaan naar Jan. Hoe reageerde jouw omgeving toen je zei dat je goochelaar wilde worden?
Nou, mijn moeder die zei toen en eigenlijk af en toe nu nog wel eens van ga je niet op zoek naar een gewone baan? Ja, want dan heb je natuurlijk ook zekerheid. Ik weet nooit wanneer de volgende optredens binnenkomen. Maar goed, voor mij is dat al meer dan 15 jaar het geval. Dus ik heb daar niet zo'n probleem mee. Mijn vrouw, toen ik die leerde kennen, was dat natuurlijk nog niet mijn vriendin. Maar die had zoiets, stel dat je op het eerste afspraakje meteen balletjes uit mijn oren had getrokken. Dan was ik meteen weer weg geweest. Dus die is heel blij dat ik dat niet heb gedaan, maar gewoon Jan was. En ja, die weet niet anders dan dat ik dit doe, dus die kijkt er niet van op.
Ik kan me voorstellen dat je in je beginperiode als goochelaar tegen bepaalde dingen opliep. Kun je daar iets over vertellen?
Nou, wat ik bijvoorbeeld tijdens mijn studie merkte, is dat ik heb in Rotterdam gestudeerd aan de Erasmus Universiteit. En als je daar een accent hebt, want ik kom uit Oosten. Dat was ook wat je in Almelo natuurlijk best wel kunt horen bij mensen. Dan denken mensen toch dat je een boer bent of eigenlijk automatisch dus ook dom. En daar heb ik bijvoorbeeld geleerd om te zeggen, nou, ik probeer accentloos te spreken, wat eigenlijk niet kan in Nederland, want een Amsterdammer heeft ook een accent en het ABN, nou ja, doe maar. Maar ik vind het ook dan heel leuk om bijvoorbeeld hier in de regio, als ik wat oudere mensen heb die nog dialect spreken, om dan een show in het dialect te doen, want ik ben opgegroeid in het dialect. Mijn kinderen spreken dat niet meer, want mijn vrouw die komt uit Utrecht en dan vergaat het een keertje, dan verdwijnt het. En waar liep ik nog meer tegenaan?
Nou ja, ik kan me voorstellen dat dingen op een gegeven moment niet willen, terwijl je dat wel wilt. En dan moet je toch bepaalde weerstand overwinnen.
Nee, dat kan ik me eigenlijk zo niet. Ik heb altijd wel zoiets gehad van, nou, dit wil ik graag en dan doe ik het. En als het niet lukt, dan proberen we het nog een keer. Of we passen het weer aan. Ik heb eigenlijk nooit zoiets gehad van, oh jongens, dit ging echt totaal niet. We moeten ermee stoppen.
Mag ik het dan zo zeggen dat bij jou in feite alles van een leien dakje is gegaan vanaf het allereerste begin?
Dat mag je zeggen, maar dan moet ik erbij toevoegen. Het is ook gewoon hard werken. Dat is misschien wel de reden dat ik dat zo zeg. Want als je gewoon continu naar optredens toe gaat, je moet op tijd zijn. Ik heb bijvoorbeeld ooit een collega gehad die net begon. En die zei van, ja, ik stond in de file en ik was te laat. Hoe doe jij dat? Ik zeg, nou ja, rekening houden met files en een uur te vroeg zijn. Dus zorg gewoon dat je doorgaat. En het is als je het fulltime doet, is het gewoon je baan. Dan ben je er gewoon 40 of 50 uur per week mee bezig. En dan wil je het altijd weer beter maken.
Wat ik zo tussen de regels doorlees en wat je ook min of meer zegt, is dat het zijn van goochelaar in feite een ontzettend veel discipline vraagt.
Dat klopt, ja. Er zijn zelfs boeken verschenen voor goochelaars over oefenen. Want dat is bij veel mensen natuurlijk wel een dingetje. Als je het 3 keer hebt gedaan, nou prima, heb je 10 keer gedaan, wordt het saai. Maar om iets 100 keer te oefenen, dan moet je echt wel continu opnieuw weer door willen zetten. Dingen uitwerken kost ook tijd. Een theatervoorstelling maken kost ook tijd. Maar je ziet dan aan het eind ook resultaat. Als je bijvoorbeeld in het Nederlands heb je veel goochelaars die niet bekend zijn. Maar ik heb bijvoorbeeld hele goede collega's. Hilbert Geerling, daar heb ik veel van geleerd. Die woont in het Hoge Noorden. Die maakt hele mooie kindervoorstellingen. We hebben net het NK Goochelen voor Kinderen gehad in Zeist afgelopen weekend. Daar heb je Jori uit Zoetermeer. Die maakt hele mooie dingen. Die is ook jongleur. Die doet het op een eenwieler en van alles tussendoor. Ook goochelen en mooie decors. Nou ja, dan, als je dat ziet, dan is het gewoon op den duur is het af. Maar het kost heel veel tijd. Hij heeft 2 uur tijd nodig om een voorstelling op te bouwen. Bijvoorbeeld Huub Kooijmans uit Apeldoorn. Die heeft dit weekend gewonnen. En die maakt ook nu elk jaar weer een nieuwe voorstelling met een decor en met trucs en een kloppend verhaal. Ja, en als al die inspanningen gewoon alles op zijn plek valt, dan is dat 3/4 jaar er naartoe werken is ook gewoon de moeite waard. Ja.
Laten we even teruggaan naar de 3 voorstellingen in Bibliotheek Almelo. Wat laat je allemaal zien in Hertog Jans vechtverhalen?
Zonder dat ik de trucs meteen verklap. Ja, ik heb bijvoorbeeld het muiderslot, dat noem ik het muizenslot. Dus ik heb een truc met kaas en muizen die mij dwars zitten. Meer kan ik daar dan niet over vertellen, want anders zou ik de truc verklappen. Ik heb bijvoorbeeld een act als hofnar. En wat ik ook doe met voorstellingen, omdat er ook voorstellingen zijn waar jonge kinderen bij komen, of als ik op een basisschool ben, of speciaal alleen voor de onderbouw, dat ik dan ook poppen heb. En één pop heb ik bij me. Dat is deze. Ik had in een vorige voorstelling had ik een grote gier zitten. En dit is een jonkie in een ei. En het voordeel van deze is, die kan je dan tijdens de voorstelling kan je hem rustig uit zijn ei laten komen. Ja, en hij is gewoon ontzettend leuk gemaakt. Dus als hij dan zo kijkt, dan denkt iedereen, oh. En ik heb natuurlijk een rode neus, want hij heeft ook een rode neus. En ik ben een nar, dus dat past bij het idee van de clown. Dan zet ik de neus op, hij kijkt mij aan en hij roept dan, mama. En ik kijk verschrikt, want dat was niet de bedoeling. Dus ik doe de neus af en ik zeg, ik ben niet je moeder. Hij wel. En dan heb je dus een tegenspeler die eigenwijs kan zijn. Of een tegenspeler die... Ik heb bijvoorbeeld in een gewone voorstelling een konijn zitten. En die konijn die slaat mij steeds met een grote knuppel.
Ja, dus die zet je als het ware op je nummer.
Precies.
En dat is ook de bedoeling?
Ja, dat is zeker de bedoeling. Want het nadeel van een goochelaar is natuurlijk, je bent eigenlijk standaard in je eentje. En het voordeel van een pop is dat je een tegenspeler kunt hebben die dan een bepaalde act ook gewoon iets heel grappigs kan doen met jou.
Het zijn fantastische vertellingen, min of meer. Het doet me denken aan de verhalen, de reisverhalen van Marco Polo. Mm-hmm. Hebben die daar enig verband mee?
Niet met deze voorstelling, maar ik gebruik ook elke keer allerlei boeken als inspiratie om te kijken van wat past er bij dit thema, zodat er ook een leeslijst komt in de lesbrief. Dan kunnen kinderen die de voorstelling gezien hebben denken, oh, maar dat was leuk. Oh, ik wil dat verhaal over die ridders, wil ik lezen. Zo heb ik bijvoorbeeld ook een voorstelling gemaakt, die gaat dan niet over Marco Polo, maar dat is de reis om de wereld in 80 dagen. Dat was dan één boek en die heb ik helemaal bewerkt tot een voorstelling. Dan maak je eigenlijk een stapje terug in de tijd naar iets klassieks. Tegelijkertijd maak ik het van deze tijd door de manier waarop ik het doe. En dat vind ik een leuke combi. En vandaar ook dat deze voorstelling in Almelo ook iets te maken heeft met je eigen geschiedenis.
Ik kan me voorstellen dat je in het proces van het schrijven van een voorstelling, dat je je vorderingen met een bepaalde regelmaat aan mensen laat zien. Dat doe jij ook?
Ja, ja, ik test de eerste ideeën, grappen, trucs op de goochelclub uit bijvoorbeeld. Ja. Dan heb ik een hele kritische vrouw, want die weet dat ik dat wil. En die kan heel goed zien van, nou, dit is er nog niet. Of nee, ik heb ook twee kinderen waar ik allerlei grappen op test. En dat weten ze niet dat ik dan een grap test, maar ik noem dan gewoon ineens iets of ik roep wat ik bedacht heb. En dan als ze heel erg moeten lachen spontaan, dan weet ik, aha, dat is er een met potentie. En als ze me vreemd aankijken, zo van, nou, wat heeft papa nou weer? Dan weet ik al, die is niet goed of daar moet ik nog even over nadenken. Dus ze weten niet anders van mij dat ik het hele jaar door van allerlei bijzondere grapjes, opmerkingen op ze test.
Nou zeggen ze, de appel valt niet ver van de boom. hebben zij ook, zie je ook in hun goochelaar in de dop?
Ik heb het ze wel eens gevraagd, maar ze hebben allebei zoiets van, oh nee, dit ga ik zeker niet doen. Het enige is wel dat ik mijn zoon zover heb, 2 jaar terug wou die heel graag een grote Lego doos bij elkaar sparen. Ja, en dat lukt met alleen zakgeld niet. Hij was 12 en dan mag je nog niet werken. Toen zei ik, nou, als je nou ballondiertjes gaat vouwen, dat kan ik je in 1,5 uur aanleren. Dan moet je 2 weken oefenen, ik heb de materialen. En dan ga je met Koningsdag, dan ga je proberen om voor 50 cent die dingen te verkopen. Nou, dat werkte heel goed. Dus hij heeft een soort van hobby erbij, maar dat is toch met name omdat hij er gewoon leuk een zak cent mee bij kan verdienen. Het wordt niet zijn volgende beroep, nee.
Bij cabaretiers is het meestal zo dat als ze 100 voorstellingen hebben gespeeld, dat de show dan staat. Kun je dat ook over jezelf zeggen, als goochelaar?
Ik probeer, omdat ik natuurlijk een voorstelling, als ik hem doe 1 keer, dan moet hij goed zijn. Ik kan niet zeggen tegen de bibliotheek, dit is een try-out. Maar het is wel zo, als je een voorstelling ongeveer 20, 30 keer hebt gedaan, daar ga ik vanuit, dan is die echt helemaal ingespeeld en af. Dus ik blijf ook de eerste 10, 20 voorstellingen de tekst iets schaven en schrappen. Muziekjes net iets aanpassen, soms een volgorde veranderen, nog een grapje testen. En meestal ook in het begin van de 60 minuten die ik maak, 10 minuten moeten er nog uit.
Jan, ik ben benieuwd welke reacties je na afloop krijgt.
Eigenlijk vaak ook verbazing. Dat klinkt misschien een beetje suf, maar dat het leuk was voor de hele school. En ja, dat zullen de collega's die ik net noemde, die zullen dat ook beamen. Maar vaak als mensen denken aan een goochelaar, dan denk je toch ook vaak aan iemand die op een verjaardag een trucje doet. En dat is leuk. Maar een uur lang voor de hele school, nou, daar hebben de meeste mensen nog wel wat twijfels bij. Dus aan het eind zijn ze altijd heel opgelucht dat het heel leuk ging. En mensen vinden het leuk dat ik in verhouding ook veel afwisseling doe. Dus ik probeer ook echt verschillen in acts te doen. Ik heb in de standaardvoorstelling dan bijvoorbeeld ook een dansact. Dat heeft niks met goochelen te maken, maar dat is met een hele grote marionet. Ja, en dat vinden heel veel kinderen geweldig. Ik had vandaag dus een meisje uit groep 8 en die zei, wat is dat voor ding? Ik zei, een marionet. En kan ik die misschien ook gaan maken? Nou, heb ik een paar tips gegeven met materialen en wat visdraadjes. En die wil nu zelf zo'n pop gaan maken om mee aan het knutselen te gaan. Ja, dat vind ik leuk.
Er was een leerling op het Canisius waar ik toen werkte. Dat zal in 1978 of 79 zijn geweest. En hij heette Peter Remken. En overigens een verschrikkelijk aardige jongen. En hij noemde zich Mr. Morelli, geloof ik. En op een schoolavond met kerstmis deed hij dan allerlei trucs. En ik zie me nog met onze R4 door enorme hoeveelheden sneeuw naar zijn huis rijden om hem met al zijn spullen op te halen. En ja, dan trad hij denk ik zo'n half uur of een uur op en dat was best lang.
Ja. Ja, ja, een uur is best lang. Ik geef ook altijd aan, dat is het maximum. Want daarna moet je brein gewoon de tijd krijgen om even te ontspannen. En niet meer te moeten kijken en te volgen. Want het nadeel van een goochelaar is, je moet echt opletten. Anders mis je natuurlijk hoe het ging. En mensen willen je ook nog wel een klein beetje betrappen. Dus dat vraagt extra aandacht. Ja, de middelbare school. Ik heb dan een andere middelbare school gehad natuurlijk. En ietsje later. Maar ja, daar heb ik mijn eerste ex ook gedaan. En ik ben blij dat er niet heel veel filmmateriaal van is. Want ja, 30 jaar terug, dan weet je, toen was dat heel leuk en best wel goed. Maar nu zou je denken, oei, 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 oei.
Maar goed, je stond er toch maar voor een groep medeleerlingen. En geen kritischere groep dan dat.
Ja, maar als je natuurlijk klasgenoten hebt en je doet het technisch ook gewoon goed, dan vinden ze het ook leuk. Je gaat niet zomaar voor een groep staan als je denkt, oei, ik kan het niet. En ik was altijd al wel van, ik vind het leuk om te doen, goed geoefend. Dus dan, dat is één ding. Als ik er nu naar terugkijk, dan denk ik qua kapsel en kostuum en qua trucs. En dan denk ik, ach ja, weet je, dat was een 16-jarige. Ja. Leuk.
Maar bekijken ze jou na zo'n trucenshow, zeg maar, anders? En behandelen ze jou ook anders?
Je bedoelt nu?
Nee, toen.
Oh, toen?
Destijds?
Nou ja, je staat natuurlijk wel heel snel bekend als de klasgenoot die trucjes doet. Dus dan is het wel eens van, oh, laat eens wat zien. En dat is ook heel dankbaar, want ik had natuurlijk altijd boekjes met kaarttrucjes. En als je die kunt laten zien, dan kun je daar weer in oefenen. En dan weet je, oeh, dit ging niet zo lekker. En dan zijn natuurlijk klasgenoten ook best wel heel kritisch. Want, oh, ik zag dat. Of, oh, ik weet wel hoe die werkt. En daar leer je wel veel van.
Hoog tijd om een tweede truc te doen. Dan gaan we naar de hoedjes toe. Zeg ik het zo goed?
Ja, dit zijn vingerhoedjes. En dit komt eigenlijk uit de act die ik heb met de rap. Want ik heb een stukje over koning Midas. De legendarische koning die een vloek heeft, waardoor hij alles wat aanraakt verandert het in goud. En ik dacht, hoe doe ik dat? Dus ik wil een rap doen met deze vingerhoedjes. En als je dan die vingerhoedjes zo allemaal weggooit, dan zeg je, alles wat ik aanraak verandert in goud. En dan heb je er weer eentje. Ja, dus dat is het mooie. En op die
maar
manier,
er ligt er eentje op tafel en je hebt plotseling ook weer eentje om je wijsvinger.
Ja, precies. En zo kan je dus eeuwig doorgaan. Want als ik deze dan hier in mijn zak zou stoppen, dan heb ik er daar weer eentje. En op die manier kan je er dus een heleboel tevoorschijn toveren.
En je hebt dan niet stiekem een vingerhoed in een van je vuisten opgeborgen?
Nee, dat niet. Dat niet.
Oké. Okay.
Ja, dat is vervelend, hè? Nou ja, dit doe ik dan met mijn hele hand vol met vingerhoedjes. En ook nog met gouden muntjes. Dus dat is eigenlijk een bepaalde vorm van goochelen die ook heel leuk is. Maar daar moet je niet te veel van in één show hebben. Dat noemen ze de manipulatie. En daar was bijvoorbeeld die Richard Ross, die was daar heel goed in. Dat is de tak van goochelen waarbij je kaarten uit de lucht plukt. Waarbij je balletjes tussen je vingers door laat rollen. Maar dat is echt een soort goochelen waar je heel veel voor moet oefenen. Maar wat er wel heel mooi uit kan zien.
Ja. Ik kan me voorstellen dat wil je een goede goochelaar worden, dat je dan toch over een bepaald aantal kwaliteiten of eigenschappen moet beschikken waar een ander niet over beschikt?
Ja, misschien wel. Je moet in ieder geval een beetje verslavingsgevoelig zijn. Want als je niet de moeite neemt om genoeg te oefenen, ja, dan wil het gewoon niet lukken. Ik denk ook dat het juist leuk is dat goochelaars heel verschillend zijn, waardoor je compleet verschillende voorstellingen maakt. En misschien is dan wel de belangrijkste eigenschap dat je gewoon eigenwijs moet zijn. Zodat als jij 16, 17, 18, 19 bent en je begint ermee, dat wat er ook gebeurt, wat mensen ook over jou zeggen, dat jij eigenwijs genoeg bent om door te gaan. Want daar word je dan juist weer beter van. Want ja, wat je in het begin doet is lang niet altijd goed.
Dus voor hetzelfde geld was je iets anders geworden, maar je hebt wel doorgezet om goochelaar te worden.
Ja, als ik naar de mensen om me heen had geluisterd, dan had ik een vak uitgeoefend. Iets heel anders. Als ik had geluisterd naar reacties van kinderen, misschien de eerste optredens, dan had ik misschien wel gedacht, nou, laten we dat maar niet doen. Dus een beetje eigenwijs is soms wel gezond.
Goochelaar Jan, ga je ook naar beurzen toe om trucs van anderen te bekijken of om trucs te kopen? Hoe werkt dat?
Ja, dat deed je vroeger sowieso. Elk jaar was er een groot congres van 3 dagen. Met corona was het tussentijds even een probleem. Nu heb je weer een 1-daags congres. Het nadeel is alleen dat ik nu natuurlijk heel veel werk. En het is dit jaar ook weer in de kinderboekenweek. Dus ik ben niet in staat om daar aanwezig te zijn. Maar dat zijn wel leuke dagen waarbij je collega's ontmoet. Waarbij je internationale goochelaars kunt bekijken live. Dat is toch wel even anders dan op een filmpje.
Dan kun je ook trucs van collega-goochelaars kopen.
Ja.
Kun je vertellen hoe dat in zijn werk gaat?
Er zijn heel veel creatieve goochelaars die dan vooral niet zo van het optreden zijn, maar eigenlijk de wereld rondreizen over die goochelbeurzen, goochelcongressen. Die bedenken dan dingetjes die ze maken. Trucbeschrijvingen in downloads, filmpjes, maar soms ook wel echt dingen die gemaakt moeten worden van hout of metaal. Dat zijn wel de mooie dingen die je zelf dan niet kunt doen. En die verdienen daar eigenlijk hun boterham mee.
Ja, en is het mogelijk dat je dan een soort patent aanvraagt op een truc die nog nooit vertoond is of die je zelf hebt ontwikkeld of aangepast?
Dat kan. Wordt niet zo heel veel gedaan, omdat een patent betekent dat je het geheim openbaar maakt. Dus bijvoorbeeld David Copperfield heeft een hele mooie illusie waar hij over het podium lijkt te vliegen. Dat is gepatenteerd, dat systeem. Alleen daarmee is het ook bekend hoe het systeem werkt. En heel veel trucjes, dat zijn zulke kleine trucjes, dat is niet te patenteren, omdat je dan een heel bijzonder iets moet hebben uitgewerkt, bedacht. Terwijl veel goocheltrucs maken gebruik van basisprincipes.
En moet je dan ook tekenen voor geheimhouding wanneer je een truc koopt?
Helaas niet, zou ik bijna willen zeggen, want dat heeft geen zin. Er is een soort van code onder goochelaars dat je andermans trucs sowieso niet verklapt. Ja, en als je zelf 2 jaar hebt gedaan over een truc perfectioneren, waarom zou je hem dan verklappen? Ja. Helaas zie je wel met YouTube en TikTok dat er veel mensen zijn die denken, oh wat leuk, ik koop die trucjes en ik verklap hem. Want het verklappen van trucs levert veel meer views op en daar verdienen zij hun geld mee. En dat is best wel... je loopt eigenlijk te pronken met andermans veren. Dat vind ik gewoon sneu.
Nou, een aantal jaren geleden was er op de televisie een show waarin iemand, die was dan een klein beetje vermomd, liet zien hoe de trucs werkten.
Ja.
Maar er is wel een verschil tussen goochelaar of illusionist, hè?
Ja, dat klopt. Wij hanteren zelf het idee dat een illusionist, dat is iemand die goochelt met kisten en daar gaan mensen in. Dus ik ben een goochelaar en ik knip een touw door. Een illusionist, dat is iemand die zaagt een vrouw door. Dat is een beetje het grote verschil. Maar je ziet dat veel illusionisten beginnen als goochelaar. Zoals Hans Klok is ook vingervlug. David Copperfield doet ook expres. Elke voorstelling deed hij 1 bijzonder vingervlugge truc erin om te laten zien dat hij dat ook kon.
Nou, zijn er weinig meisjes die aan goochelen doen. Maar mijn vraag is dan, waarom zagen ze nooit mannen door bij bepaalde trucs?
Oh, dat is een heel leuk verhaal, maar dat is een stukje eigenlijk meer geschiedenis. Want tot aan rond 1920 werden vrouwen niet doorgezaagd, maar de mannen. De man was eigenlijk het slachtoffer. En toen kwam er een goochelaar, meneer Selbit, en die had iets nieuws bedacht. Die bedacht, ik heb een kist, gewoon standaard, met een grote zaag. Daar doe ik een vrouw in. En dat sloeg zo aan, dat idee, dat er vervolgens zo vaak zoveel kopieën zijn gemaakt met een assistente die werd doorgezaagd. En vanaf dat moment is het pas dat de assistente werd doorgezaagd. Voor die tijd was het bijvoorbeeld de zoon van de goochelaar die werd bedwelmd met ether en dan ging zweven. Of de goochelaar zelf die iets onderging. Dat is echt wel een cultuurverschil. En je ziet dat dat nu weer terug verandert een beetje.
We zijn zo heel langzamerhand aan het einde gekomen, Jan, van deze podcast. Ik kan me voorstellen dat er nog dingen zijn waarvan je zegt, die zou ik nog eens een keer willen bereiken.
Inderdaad. Ik heb nog één wens voor de toekomst. Is dat je, want ik ben nu veel op pad. En dat betekent dat je gauw 1 à 2 uur in de auto zit en weer terug. Dat ik zou denken, oh, het zou wel heel gaaf zijn om een soort mini-theatertje te hebben. Wat je ook in andere landen wel ziet. Met voor volwassenen, waarbij je dan vooral kleine trucs kan doen. Dus je hebt een tafel, je doet allemaal kaarttrucs, muntentrucs, balletje, balletje. En dan kan je dan maximaal 20 mensen hebben zitten. Dus dat is echt heel compact. Dat lijkt me nog wel heel gaaf om te doen.
En is dat realiseerbaar in Hardenberg?
Ik ben er bang van niet, want de theaters die ik nu heb gezien, die zitten allemaal in de grootste stad van een land of de 1 na grootste stad, dus de miljoenensteden. Ja, en als je in New York 21 miljoen mensen om jouw theatertje heen hebt, ja, dan kan dat wel. Maar zou ik bijvoorbeeld elke avond 2 keer in de week dat doen, dan heb je 3000 mensen per jaar nodig en dan is Hardenberg na 2 jaar leeg.
Vind je van jezelf dat je voldoende aandacht krijgt als goochelaar in Nederland bijvoorbeeld?
En dan bedoel je aandacht in de pers of aandacht?
Ja, dat je overal in Nederland optreedt en dat ook de pers jou weet te vinden. Televisie.
Op zich, als je nieuws hebt, dan weten ze je wel te vinden. Maar je blijft natuurlijk een onbekend iemand, dus dan is het vaak het lokale nieuws. En dat vind ik ook prima. De Nederlandse zenders, daar is misschien ruimte voor 1 goochelaar. Dat was dan de afgelopen jaren Victor Mits, die hele leuke programma's heeft gemaakt. En wie dat in de toekomst gaat vullen, dat weet ik niet. Ik zeg het maar, wie de volgende tv-goochelaar gaat worden.
Wat ontbreekt er dan nog aan om net die laatste stap te maken naar de landelijke media?
Oh, ik heb het nog nooit geprobeerd. Ik heb nooit gezegd van hier ben ik, kom maar op. Ik heb dat eigenlijk ook nooit bedacht, want ik vind heel leuk wat ik doe. Maar dan zou je misschien richting een Studio 100-formule moeten en het dan weg moeten zetten met acteurs. Maar ja, dan ben ik niet meer aan het goochelen.
En een stap de oceaan over?
Nee, ik heb daar in het begin, toen ik nog geen verkering had, wel eens gedacht om te goochelen op cruiseschepen. Dat was ook heel lucratief. Ook best wel leuk. Je komt nog eens ergens. Maar ik heb 2 kinderen. Ik heb een vrouw. En als ik dan een paar dagen van huis ben, dan vind ik het wel heel fijn om weer terug te komen bij mijn gezin. Laat staan dat je 3 maanden weg moet. Ik zou dat verschrikkelijk vinden.
Wat is je eerstvolgende project na Hertog Jans Vechtverhalen?
Mijn eerstvolgende project, dat worden de Sinterklaasvoorstellingen. En ik ben bang dat ik dan alweer in januari zit met het nieuwe thema voor de nieuwe kinderboekenweek. En dan begint de hele rits begint weer opnieuw.
Het moet toch steeds een uitdaging zijn om weer met een nieuwe show te beginnen.
Ja, ik noem het wel eens een bevalling. Mijn vrouw kijkt dan een beetje kwaad, want ik weet hoeveel pittiger dat een echte bevalling is. Maar het is wel heel erg veel werk. Het is ook een beetje zweten van, oh jongens, krijg ik nou niet. En als je decor bouwt, het werkt nooit de eerste keer en ook niet de tweede keer vaak. Dus je moet wel vaak proberen om iets voordat het goed is. En het ergste daaraan vind ik eigenlijk elke keer met een show, de eerste keer dat je hem doet, weet je nooit wat mensen ervan gaan vinden. Want jij hebt er 9 maanden aan gewerkt. Je hebt wel dingetjes getest. Maar wat vinden de mensen van dit compleet nieuwe idee? Slaat het aan of niet?
Iedere gast in de Blauwe Barometer krijgt altijd dezelfde slotvraag. En die luidt: Jan, als je tot slot iets mocht zeggen tegen alle inwoners van Almelo, wat zou dat dan zijn?
Ik hoop natuurlijk dat ik een heleboel mensen in de bibliotheek zie bij de voorstellingen. Ik denk als je wat jonger bent en nu zit te luisteren, dan zou ik zeggen, wees vooral een beetje eigenwijs en probeer zoveel mogelijk dingen uit. Ga op ontdekking. Ik zie heel veel jongeren die proberen wel 1 ding en dan lukt het niet, dan zijn ze klaar. Maar ga door, probeer iets.
En wanneer zijn voor jou al die 3 voorstellingen in Almelo geslaagd?
Dat is nu al geslaagd. Ik kijk er al naar uit. Ik geniet er nu al van om er straks naartoe te gaan. En als straks de voorstelling af is en de mensen zijn geweest, dan is het gewoon klaar. Dan hebben ze gelachen, dan hebben ze genoten. En ze waren ook nog verbaasd.
Jan, Tobias en ik wilden je hartelijk bedanken voor het feit dat we hier te gast mochten zijn in jouw studeerkamer. En dat je te gast was in de 195ste aflevering van de Blauwe Barometer.
Het was een zeer groot plezier.
Dankjewel. Ik bedank Tobias voor de techniek. Tot de volgende keer.